Hallo allemaal, wij zijn Sarah en Eva en welkom bij Onterecht Advies. De podcast waar wij ook niet weten waar we het over hebben, maar gelukkig genoeg experts hebben die dat wel doen.
Het onderwerp vandaag is discriminatie. In je hele dagelijks leven, van op het veld tot de werkvloer, tot wat je leest. Sarah, wat weet jij eigenlijk van discriminatie?
Dat mensen onterecht worden behandeld of zo?
Nou, de echte definitie van discriminatie is het onterecht verschil dat gemaakt wordt op grond van aangeboren kenmerken, zoals ras, geslacht, leeftijd of seksualiteit. Vormen van discriminatie zijn rassendiscriminatie en positieve discriminatie, waarbij bepaalde achtergestelde groepen een voorkeursbehandeling krijgen.
Oké, dat was een heel verhaal. Laten we gewoon naar onze eerste expert gaan.
Ja, want Sarah, jij zit zelf ook op voetbal. Heb jij ergens last gehad van discriminatie?
Nee, gelukkig niet. Maar ik weet wel dat heel veel andere mensen er last van hebben.
Vorig jaar 19 november werd de wedstrijd tussen Excelsior en FC Den Bosch stilgelegd wegens het bejegen van Ahmed Mendes Morera. De wedstrijd werd 10 minuten stilgelegd omdat Morera flink werd uitgescholden. Ook werden er oeruitgeluiden gemaakt. FC Den Bosch dacht afhankelijk dat dit traditionele krijgeluiden waren. Uiteindelijk werd de wedstrijd hervat en maakte Morera een doelpunt. Later die avond gaf FC Den Bosch aan nader onderzoek te doen.
De KNVB heeft hier verder onderzoek naar gedaan en het bleek dat in anderhalf voetbalseizoen tussen april 2019 en september 2020 in totaal 93 meldingen van racisme of discriminatie zijn gedaan. Dit is de eerste keer dat het is bijgehouden, dus het is niet bekend hoe dit in verhouding staat tot andere jaren. Dit is ook alleen bij het amateurvoetbal gedaan en hoe vaak mensen echt zijn gestraft hiervoor is ook niet bekend. De NRC vindt deze cijfers te positief, want veel incidenten worden niet gemeld. Uit hun eigen onderzoek blijkt dat er nog veel te bereiken valt, bijvoorbeeld als het gaat om de bewijsvoering. Als de tegenpartij, dus degene die mogelijk discrimineerde, ontkent, is het moeilijk om schuld te bewijzen. De scheidsrechter heeft het vaak ook niet door, waardoor veel incidenten niet worden gemeld.
In februari presenteerde de KNVB een 3-jarig aanvalsplan voor het bestrijden van racisme en andere discriminatie in het voetbal. Met het kabinet reserveerde de Voetbalbond in dat plan 14 miljoen euro voor andere technologie waarmee racisme makkelijker gemeld kan worden. Verder is er voor zowel het amateur als betaald voetbal een speciaal aanklager voor racismezaken gekomen en krijgen de 600 amateursclubs en 34 profclubs een trainingsprogramma om bewustwording te creëren en verandering van gedrag te bereiken.
Zo, dit is allemaal wel iets heftiger dan ik dacht, maar fijn dat er een oplossing komt. Bedankt heren voor alle informatie.
Ik lees zelf best wel vaak boeken en vooral de wat spannende fictieve boeken.
Nou, de boeken die we hier gaan voorstellen zijn wel wat serieuzer, maar ook super interessant.
Discriminatie is een boek van de Anne Frank Stichting, geschreven door Jaap Tanja. Het is een informatief boek dat de verschillende onderdelen van discriminatie behandelt. Het legt het begrip discriminatie zelf uit en gaat daarna verder in op discriminatie in het heden en het verleden. De schrijver gebruikt hierbij veel voorbeelden, wat het boek interessant houdt zonder dat het gaat lezen als een Wikipedia-artikel. Het boek geeft rationele oplossingen voor situaties waarin iemand te maken krijgt met discriminatie. De schrijver gaat ook dieper in op specifieke onderdelen van discriminatie, zonder te ver af te dwalen van het hoofdonderwerp van het boek. Ik raad het boek vooral aan mensen die niet veel ervaring hebben met discriminatie, maar ook zeker aan mensen die nog meer in het onderwerp willen verdiepen.
Ik heb het boek Bij de Blank is het Beter gekozen door Evelien Groening. Het gaat over en wordt verteld door Prudence Mbewu. Ze geeft ons op een vermakelijke manier een inkijk op het Zuid-Afrika van nu. Mbewu komt uit een klein en arm dorp, maar weet zich door veel toewijding naar boven te werken in de maatschappij. Het boek geeft goede relatie weer tussen blank en zwart, maar ook hoe er onder de zwarte bevolking over elkaar wordt gedacht. Het boek geeft een bijzondere kijk in het leven van een Zuid-Afrikaan, iets waar veel mensen een mening over hebben, zonder te weten hoe het echt zit. Dit boek is dus zeker een aanrader voor mensen die ook maar een beetje interesse hebben in Zuid-Afrika.
Het laatste boek is De Lange Weg naar Vrijheid. Het is een autobiografie van Nelson Mandela. Het gaat over de lange weg die hij moest afleggen om president van Zuid-Afrika te worden. En over zijn strijd in Zuid-Afrika tegen het apartheidsregime. Het is niet echt een doorlopend verhaal. Het zijn meer verschillende bronnen die bij elkaar zijn leven omschrijven. Het is een heel mooi boek over zijn leven met veel details. Het is wel een erg lang boek, die als je niet heel erg geïnteresseerd bent in Nelson Mandela of niet van lezen houdt, een beetje moeilijk te lezen is. Maar het mooiste deel van het boek is aan het einde, dus zo blijf je wel verder lezen. Het is dus wel echt een aanrader als je geïnteresseerd bent in Nelson Mandela of erg van lezen houdt.
Nou, ik lees niet veel boeken, maar deze lijkt me wel erg interessant.
Ja, zeker het boek Discriminatie klinkt heel goed. Nou Sarah, dit volgende onderwerp spreekt ons beide best wel aan, omdat we hier zelf ook mee te maken kunnen krijgen.
Ja, zeker. We hebben hier zelfs heel veel discussies over. Het gaat namelijk over de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Ik geef hier het woord aan Anna.
Dankjewel. Het is algemeen bekend dat vrouwen minder verdienen dan mannen. Alleen de vraag is er echt sprake van een loonkloof? Rosa, jij bent ervan overtuigd dat die er wel is. Kan je uitleggen waarom?
Ja, die kloof is er zeker. Volgens het CBS verdienen vrouwen in het bedrijfsleven in 2016 gemiddeld 19% minder per uur dan mannen. Bij de overheid is dat 8%, een stuk minder, maar alsnog best wel veel.
Kaya, jij denkt eigenlijk dat er geen sprake is van een loonkloof.
Ja, dat klopt. De cijfers die Rosa noemde zijn namelijk de ruwe cijfers. Dit betekent dat ze nog niet gecorrigeerd zijn voor alle verschillen tussen vrouwen en mannen die hun loon beïnvloeden naast alleen hun geslacht. Als je die cijfers corrigeert, zie je dat vrouwen 8% minder verdienen in het bedrijfsleven en 5% minder bij de overheid. Dit is duidelijk minder.
Rosa, je wilde nog iets zeggen over hoe deze loonkloof gemeten wordt en ook over de beroepsfuncties van mannen en vrouwen.
Ja, mannen krijgen sneller de kans om een leidinggevende positie te hebben. Dit wordt eigenlijk veroorzaakt door bij de sollicitatie. Want meestal is de ideale kandidaat lijkt heel erg op de baas. En de baas is meestal een man, omdat het al gewoon jarenlang zo gaat. En mannen kiezen dus ook sneller een man. Ook al heeft een vrouw bijvoorbeeld meer ervaring of past beter bij de baan. En vrouwen kunnen hier vrij weinig aan doen. Het probleem ligt echt bij het bestuur van het bedrijf.
Oké, heb jij hier nog een reactie op, Kaya?
Omdat mannen vaker in de leidinggevende functies werken dan vrouwen, verdienen ze ook meer, omdat je bij die functies vaak meer betaald krijgt. Dit kan een deel van het verschil verklaren. Ook werken veel meer vrouwen in deeltijd. En in deeltijdbanen krijg je ook meestal een lager uurloon dan in voltijdbanen.
Bedankt voor jullie meningen en jullie opinie over dit onderwerp. Ik wilde als laatste nog iets over zeggen. Ik denk dat het vooral heel erg moeilijk is om zo'n loonkloof te meten. Omdat je er dus heel veel, zoals we net hebben gehoord, heel veel punten in moet opnemen. Zoals de eigenschappen, maar ook de soort functie van de mannen en de vrouwen. Dus het is eigenlijk lastig te meten.
Nou, dat was een interessante discussie. Ik moet wel zeggen dat ik het persoonlijk met Rosa eens ben.
Nou, nu we al iets weten over discriminatie, over loonkloven, gaan we eens kijken hoe het nou eigenlijk daadwerkelijk zit bij de sollicitatie. Ik geef hier het woord aan Timo.
Ja, hallo, ik ben Timo. En we hebben vandaag twee hele speciale mensen aan tafel. Mag ik jullie voorstellen aan Sander Achterberg en Johan Bosch, beide experts op het gebied van discriminatie bij sollicitatie. Welkom. Ja. Laten we meteen beginnen. Op welk gebied is discriminatie bij sollicitatie te vinden? Johan, kan jij daar ons wat over vertellen?
Ja, ik ben dus Johan Bosch. En het is vooral te vinden in dingen zoals migratie, afkomst, dus migratie, achtergrond en dat soort dingen. Maar soms ook op leeftijd en geslacht. Heel veel mensen hebben aangegeven dat ze gewoon merken dat ze minder snel een gesprek kunnen hebben met de werkgever. Omdat ze een niet-Nederlandse naam hebben. Op onderzoek heeft het ook duidelijk aangegeven dat mensen met een niet-Nederlandse naam dat het ook echt zo gebeurt. In totaal krijgen mensen met een westerse migratieachtergrond ook 20% minder gesprekken dan gewoon mensen die uit Nederland komen. En mensen met een niet-westerse migratieachtergrond zelfs 40% minder gesprekken. Dat is een best wel grote kloof.
Ja. En Sander Achterberg, jij hebt hier ook nog onderzoek naar gedaan. Jij hebt meer naar de oplossingen gekeken voor dit probleem. Zou je ons daar wat meer over kunnen vertellen?
Ja, zeker. Er zijn een aantal oplossingen. En dat begint natuurlijk bij de werkgever zelf. Dus dat betekent dat je moet gaan kijken naar het opstellen van de vacature. Is het wel echt nodig dat degene Nederlands spreekt als eerste taal? Of kan die niet juist iets bijdragen doordat diegene in een ander land heeft gestudeerd? En dat soort dingen, daar kan naar gekeken worden. Maar ook waar je precies de vacature aanbiedt. Dus kijk je eerst bij je eigen sociale contacten of gebruik je een open wervingskanaal zoals LinkedIn. Op het moment dat mensen bij sociale contacten kijken, dan krijg je heel veel dezelfde groep mensen die steeds opnieuw worden geselecteerd. En dat helpt dus niet voor dat helpt niet om discriminatie tegen te gaan. Daarnaast kan je natuurlijk bij de sollicitatie zelf een lijstje gebruiken met standaard criteria die je voor elke sollicitatie opnieuw gebruikt. En dat zorgt er dus voor dat je met dat elke sollicitatie op precies dezelfde manier wordt beoordeeld. En om ook nog eens te voorkomen dat dan één persoon steeds dezelfde type personen afkeurt, is het ook nog een goede oplossing om met meerdere personen tegelijk naar de sollicitatie te kijken. Zodat je meerdere meningen tegelijk hoort over één persoon in plaats van één iemand. En om iemand beter te leren kennen, moet er tijd voor genomen worden. Dat betekent dus dat je een half uur de tijd neemt om diegene echt te leren kennen en niet alleen maar op eerste indruk afgaat.
Ja, heel erg bedankt voor jullie komst. Dan wil ik graag weer het woord geven aan Eva en Sarah.
Zo, dat was weer een interessante visie op de sollicitaties. Ik denk zeker dat ik een stuk wijzer ben geworden.
Ja, ik denk dat ons onterecht advies terecht advies kan worden.
Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Doei doei!